Vayechi komt van het woord Gaia en dat is leven. Hij leeft. Nou, het getuigenis van deze parasha gaat over... Ja, dank je. Gaat over wie is Yeshua. Yeshua is het lam. Yeshua is ook de koning. En hoe worden die twee met elkaar verbonden op een manier dat je gaat begrijpen dat het uiteindelijk gaat om wie Yeshua wil zijn voor zijn volk. Als het lam, als de koning, hoe komen die twee samen? In de herder. Als we zeggen Shomer Yisrael, de gemeente heet Shamar, heel mooi, heeft te maken met Shomer, herder van Israël, dat Yeshua zelf zegt in Johannes 10, ik ben de goede herder. Voor zijn schapen. Maar als hij dat uitspreekt, dan zegt hij, ik heb nog ook andere schapen van een andere stal. En het zal worden één kudde, één herder. En nu leven we in de tijd dat dat zichtbaar wordt. En dat laat ik zien in de parasha. Zichtbaar wordt dan dat Yeshua die ene herder is, die de weg is gegaan als het lam, die koning zal zijn, maar die twee worden verbonden in die herder, op de manier zoals ik ga uitleggen aan de hand van deze parasha, Vayechi. We gaan tekst voor tekst lezen en kijken, wat staat er nu eigenlijk? Hij zei, ik zal overeenkomstig uw woorden handelen. Hij zei, zweer het mij. En hij zwoer het hem. Toen boog Israël zich neer aan het hoofdeinde van het bed. Vayechi, en hij leefde. Maar hier gaat het over sterven. Als Jacob ligt op zijn sterfbed, spreekt hij dit uit, dat Jozef wat aan hem belooft, dat Jacob begraven zal worden. Begraven zal worden. Dat is een sterfbed. Begraven zal worden. Wonderlijk, hè? Je ziet iets van Yeshua. In de grot van Machpela. In de grot waar zijn vader en zijn grootvader ook liggen begraven. Ook zijn vrouw Lea. Ook Sarah en Rebecca. Ze liggen in het graf in de grot van Machpela. Maar, wonderlijk, je wordt dan op een spoor gezet dat je leest aan het hoofdeinde van het bed. Hij ligt op zijn sterfbed. Maar de Griekse vertaling van de Torah heeft ervoor gezorgd dat in de Hebreeënbrief, in het Nieuwe Testament, er een verrassend licht valt op dat woord bed. We gaan het lezen. Door het geloof heeft Jacob bij zijn sterven, op zijn sterfbed, bij zijn sterven, ieder van de zonen van Jozef gezegend. En hij boog zich in aanbidding neer, terwijl hij leunde op het uiteinde van zijn staf. Nou, heeft te maken met het woordje mitta of matta. Matta. Die klinkers, die waren er niet. Dus de Hebreeuwse medeklinkers, die tellen. En het is hetzelfde woord, bed of staf. Maar het zit je wel aan het denken. Want, wat lees je dan in Bereshit 32? Iets heel belangrijks. We gaan uitleggen. Daar zegt Jacob, als hij helemaal die strijd moet voeren. We weten van die strijd in Pniel, waar vorige week over gesproken is. Dat die strijd een betekenis heeft die je kunt afleiden uit hetgene wat hier staat. Oh ja? Ja, die strijd heeft te maken met de verdeeldheid in het huis van Jacob. Jacob heeft voortdurend te maken met verdeeldheid. Denk maar aan Jozef, ten overstaan de andere kinderen van hem. Lea en Rachel. Voortdurend wordt Jacob in zijn leven geconfronteerd met verdeeldheid in zijn gezin. Verdeeldheid wat de vrouwen van hem, hoe de vrouwen hem benaderen. En dan zegt hij, slechts met mijn staf, is dat hetzelfde woordje als wat staat in Hebreeën. Slechts met mijn staf ben ik de Jordaan hier overgestoken en nu ben ik tot twee kampen uitgegroeid. Twee kampen heeft te maken met welk woord? En dat ga je straks ontdekken. Mahanaim. En Mahanaim is de plek waar Jacob zegt, naar die strijd in Peniel, dat het is als een Mahanaim. Het is als het ware een strijd geweest. Die engelen, hè, als hij die engelen ontmoet, zegt hij, dit is de plaats van Mahanaim. Het zijn twee legers. Nou, twee legers heeft te maken met verdeeldheid in zijn eigen huis. En we gaan zien hoe de Heer gaat herstellen, die verdeeldheid in zijn huis, dat het wordt één kudde, één herder. Hoe doet de Heer dat? Slechts met mijn staf ben ik de Jordaan hier overgestoken. En het woordje staf is merkwaardig, is geen scepter. Het is ook niet de staf die Juda in zijn hand heeft, die hij geeft aan Tamar. Er staat een ander woord, mikle. En mikle kom je tegen in Zacharia. Het betekent eigenlijk niet staf, maar stok. Nou, dan ga ik eens lezen in Zacharia. Heel profetisch, wat te maken heeft met de verdeeldheid in het huis van Jacob en hoe daar wordt gesproken over stokken. Mikle betekent letterlijk, slechts met mijn stok ben ik de Jordaan hier overgestoken. Stok? Welke stok? Dat lezen we in Zacharia 11. Kijk hoor. Die twee stokken, ja. Hier staat het. Daarop, vers 10. Zacharia 11, vers 10. Daarop nam ik, zegt de Heer, mijn stok. Liefelijkheid. En brak hem stuk om zo mijn verbond te verbreken dat ik met al die volken gesloten had. Wat bedoelt Zacharia hier? Heeft te maken met Efraïm. Efraïm, de zoon van Jozef. Dus daarom ook in de geschiedenis van Jozef, dat we opeens zien de voorkomen Efraïm. Efraïm is de uitverkorene, zoals Jozef de uitverkorene is. Hij heeft eerst geboorterecht. Maar het verbond wordt verbroken met Efraïm. Wanneer? Wanneer Efraïm de scheidbrief krijgt van de Heer. Want de Heer wil zijn hele volk huwen. Maar het tienstammenrijk is ongehoorzaam, is overspelig, loopt andere goden achterna. Om de reden krijgt Efraïm de scheidbrief. En mijn volk wordt niet mijn volk. Ami, mijn volk, wordt niet mijn volk. En wat gebeurt er dan met Efraïm? Uiteindelijk wordt Efraïm verspreid over de hele wereld. Ja, huis van Efraïm betekent verspreiding van de 10 stammen, verloren stammen, over de hele wereld. Dat verbond is dus verbroken. Maar we weten wat er gebeurd is. Dat verbond hersteld is. Doordat wie stierf voor Efraïm om het verbond te vernieuwen? Wie stierf? Yeshua. Dus we zien Yeshua, bijzonder, wie hij is voor Efraïm. Die kudde moet ik ook leiden, van die andere stal. Ze worden één kudde, één herder. En Efraïm wordt uiteindelijk weer opgenomen in het verbond, doordat in Yeshua het nieuwe verbond wordt gesloten met Israël. Ja, toch? Toch niet met de christenen, allereerst. Met Israël. Die 10 stammen. Daar heeft de Heer uiteindelijk zijn verbond mee gesloten. En de gelovigen uit de volkeren die meedoen, worden opgenomen in dat nieuwe verbond wat de Heer in Yeshua gesloten heeft met Efraïm. Mijn stok. Ga verder. Op die dag werd het verbroken En zo hebben de ellendigen onder de schapen, beeld van de herder, schapen, die mij verwachten, erkend dat het een woord van de Heer was. Want de Heer heeft gewaarschuwd. Efraïm, luister. Wees niet overspelig. En Efraïm is in ballingschap gevoerd om die reden dat zij andere goden navolgden. En dan, als het goed is in uw ogen, geef mij mijn loon. Zo niet, laat het na. Toen hebben zij mijn loon afgewogen, 30 zilverstukken. Yeshua. Het nieuwe verbond met Efraïm. Het verbond was verbroken. Maar door de dood van Yeshua is dus wat die schrijfbrief was, is die schrijfbrief uiteindelijk weer geworden dat opnieuw het volk tot volk kon toetreden door de dood van Yeshua. Alleen door de dood kon dus het herstel komen. Zonder de dood was het niet mogelijk geweest. Want een schrijfbrief is een schrijfbrief. Maar door de dood van Yeshua is het verbond vernieuwd. Maar de Heer zei tegen mij, werp dat de pottenbakker toe. Een mooie prijs waarop ik door hen geschat ben. Daar nam ik de 30 zilverstukken en wierp ze in het huis van de Heer de pottenbakker toe. Toen brak ik mijn tweede stok, samenbindingstuk, om zo de broederschap te verbreken tussen Juda en Israël. Ga ik op in. Wat heeft Pilatus geschreven als opschrift op het kruis? Yeshua, Hanotri, de Nazoreër, kun je vertalen? De koning der Joden. Wat gebeurt er? Nadat Pilatus dat gedaan heeft, komt er een scheiding tussen wie? Tussen Juda en de andere 10 stammen. Want die 10 stammen zijn in de wereld verstrooid. En we zien dat uiteindelijk het evangelie gegaan is met Efraïm de wereld in. En het getuigenis van wie Yeshua is, als het lam, is een getuigenis van Efraïm in de wereld. Lam. Juda heeft Yeshua verworpen. En pas in onze tijd zien we wonderlijk hoe de Heer wat wil. Die wil die twee weer bij elkaar brengen. Opdat in Yeshua's naam hij als herder die twee stokken samenvoegt. En het wordt één volk, één kudde, één herder. Maar we zien dat dat 2000 jaar lang duurt, die scheiding tussen Joden en Israëlieten. En nu in onze tijd, denk aan de toespraak van Stephen Burke, hoe hij gesproken heeft over Israël is verborgen nog, maar zal openbaar worden uit de volkeren, om wat te getuigen dat ze terugkeren naar het land, om te weten dat daar terug zal komen wie? De koning der Joden. Maar die scheiding is er in feite nog steeds. En dat is het gebed vanuit de gemeente van het gelovigen. Heer, herstel uw koninkrijk. Herstel het koninkrijk voor het huis van David. Dat waar er verdeeldheid was in het huis van David. We weten van Saul, verdeeldheid. We weten van voortdurend Absalom, opstand tegen David. Hoe verdeeld was het huis. Geef dat er geen verdeeldheid is in het huis. Dat Joods en Efraïmiet tezamen Yeshua beleiden. Zoals hij aan het kruis daar zijn leven gegeven heeft om uiteindelijk te zijn Shomer Yisrael. We kijken naar Jacob. Hij is grijs, op zijn bed, met beverige handen geeft hij nu zijn zonen de zegen. Maar wie krijgt nu de zegen van het eerste geboorterecht? Want in feite gaat het daarom. Het heil hangt af van het eerste geboorterecht. Adam, de kroon is van zijn hoofd gevallen. En dan zien we hoe God alles doet in die belofte aan Eva. Uit uw zaad zal voortkomen. Ja? Hij die de kop van de slang zal vermorzelen. Het is de lijn van het eerste geboorterecht. En dan zien we dus hoe die lijn gaat. Waar naartoe? Noach, Sem, Abraham. Ja. En bij Abraham rust je eigenlijk uit te zeggen, hey, oh wat geweldig, Abraham is de vader der gelovigen. Hier zien we een man die voor de wereld een zegen kan zijn. Maar volgens het recht van de oudste, Ismaël, wordt niet uitgekozen. Isaac. En dan zien we Esau, de oudste, wordt niet uitgekozen. Hier zien we dus dat God niet doet naar onze normen, hoe wij als mensen zeggen, ja, maar onze logica zegt, nee, de oudste is de eerstgeborene. De Heer doet het niet. Waarom niet? Omdat hij uitkiest. Hij kiest uit. Hij bepaalt hoe hij het wil. Om ons te laten zien, daarin maak ik mezelf groot. Laat ik zien dat mijn naam groot gemaakt wordt. En wat zien we dan? Dat niet Ruben, als oudste, de uitverkorene is. Niet Simeon. Niet Levi. Maar dan raakt Jacob zijn schat kwijt. Dan weet hij, als hij zijn handen legt op Juda, dan zegt hij, Juda, jij bent het. Jou zullen je broers loven. We gaan kijken dus wat er staat in Kronieken. De zonen van Ruben, de eerstgeborene van Israël. Hij was de eerstgeborene, maar omdat hij het bed van zijn vader geschonden had, is zijn eerstgeboorterecht aan de zonen van Jozef, de zoon van Israël, gegeven. Maar niet zo dat deze in het geslachtsregister als eerstgeborene werd ingeschreven, want Juda werd machtig onder zijn broers en één uit hem werd het vorst. Oh, sorry. Ja. En één uit hem werd het vorst, maar het eerstgeboorterecht was van Jozef. Hier zien we iets van het verschil wat aangeeft die verdeeld in het huis. Juda, hij zal de koning voortbrengen. Maar Jozef is de eerstgeborene. Wat betekent eerstgeborene? Dat woord betekent letterlijk, zoals staat op het kruis van Yeshua, de Nazoreër, Netzier, de gewijde. Jozef is de gewijde. Hij heeft eerstgeboorterecht. Het eerstgeboorterecht is aanwezig onder Efraïm. Op welke manier? Dat Efraïm gelooft in wie Yeshua is als het lam. Wonderlijk is dat als je gelooft in Yeshua als het lam, heb je deel aan hetgene wat het lam laat zien, dat hij is gewijd aan de Vader op een manier dat we zien het offer van hem aan het kruis. Prachtig. Niet zien we dat in het koningschap allereerst. Nee, hij is lam en daarin wordt zichtbaar dat zijn naam als koning verheven is boven elke naam, omdat hij lam wilde zijn. Hij wilde de minste zijn. Dus je kunt die twee niet scheiden, maar over het algemeen worden ze gescheiden. Ik zal een voorbeeld noemen. Je hoort veel christenen spreken over Jezus. Dus hij is koning. En dan zeggen ze, ja, hij is koning in het koninkrijk. In de hemel. Ik denk, ja, dat koninkrijk is in de lijn van het eerstgeboorterecht altijd het koninkrijk op aarde. Adam verloor het koninkrijk, de heerschappij over de aarde, maar God wil weer herstellen dat de mens recht heeft op de aarde, dat de mens, en dat is zichtbaar in Yeshua. Hij werd mens om uiteindelijk het recht op de aarde op te eisen. Hij verdient het recht om dat weer in ontvangst te nemen. We gaan kijken. Juda, jij bent het. Dat spreekt Jacob uit. En inderdaad, Juda is zo bijzonder, want wat er met het Joodse volk gebeurd is de eeuwen door, maakt duidelijk hoe Joden uiteindelijk als volk wie voortbrengen, hebben voortgebracht de Messias. Als koning, als Jezus geboren wordt, als Yeshua geboren wordt, is hij de zoon van David uit Juda. Hij is een Jood. Dat is een identiteit. Heel bijzonder. Juda, Jacob was zijn schat kwijt. Uit Juda wordt het koningsgeslacht geboren. En alle volkeren zullen uiteindelijk deze grote zoon van Jacob aanbidden. Dan gaan we verder kijken. En God zegende. Ja, Jozef. En zei, de God voor wiens aangezicht mijn vaderen, Abraham en Isaac, gewandeld hebben, de God die mij als herder geleid heeft, als herder, mijn leven lang tot op deze dag, de engel, die mij verlost heeft van al het kwaad, zegen deze jongens, Ephraim en Manasse, zodat door hen mijn naam en de naam van mijn vaderen, Abraham en Isaac, genoemd zal blijven, zij het midden van het land in menigte zullen toenemen. Geweldige belofte. Dus Juda hebben we gehad, maar Jozef. We zien bij Jozef wat naar voren komt. Het vruchtbaarheidsmandaat. Als God de wereld wil zegenen, als die belofte komt aan Abraham, het zal dat een zegen zijn, is dat in Jozef zichtbaar in zijn vruchtbaarheid. Het Joodse volk blijft een volk klein in getal. Maar de 10 stammen laten zien de vruchtbaarheid. Zij verspreidt zich in de hele wereld. De wereld wordt vol van wat, wie zij zijn als het volk van Israël. En dan de engel. De engel. Die engel heeft de autoriteit van God. Die brengt de autoriteit van God binnen in de wereld. Tegelijkertijd is hij verbonden met God in de hemel. Ze laat die engel zien, middelaar. Maar die engel is net zo belangrijk als die God belangrijk is, dat die zegen uiteindelijk afhangt waarvan, van wat Jacob hier uitspreekt. De God, voor wie is aangezet mijn vaderen, en de engel die mij verlost heeft. Nou, dat zien we bij Jacob steeds voorkomen, hoe hij in zijn leven merkt, hoe God nabij is. De engel is de nabijheid van God. Jacob besluit zijn woorden aan Jozef met, en ik geef jou 1 deel meer dan je broers. Een bergrug die ik met mijn zwaard en mijn boog uit de hand van de Amorieten heb genomen. Wat zou dat zijn? Het gaat hier over Sichem. Sichem is de plaats waar dingen zijn gebeurd die niet zo verkwikkend zijn. Denk aan Simeon en Levi, die alle mannen van Sichem hebben gedood. Omdat de zoon van de koning van Sichem zich vergrepen had aan Dina. En ze hebben zich gebroken. Ze hebben gebroken op een verschrikkelijke manier. Dat is gewelddadig geweest. Dus Sichem heeft geen goede klank, als je het zo bekijkt. Ook Jozef werd verkocht daar bij Sichem. En bij Sichem is een scheuring van het huis van Israël. Jerobeam, Rehabeam, Sichem. Dus Sichem is een plek van onheil. Maar wat Jacob hier zegenend zegt, doorbreekt dat, zoals Yeshua uiteindelijk door de dood is heen gegaan en we daarin zien dat hij de wereld regeert. Hij die dwars door de dood ging, daarin werd verhoogd. Steeds zien we hoe wonderlijk Yeshua laat zien hoe hij door de dood heen, dwars door de dood geeft, wat? Dat Sichem de plaats is waar Abraham het eerst kwam in het land Canaan en daar een altaar oprichtte. En ook Jacob heeft dat gedaan. Dus Sichem heeft 2 klanken. Spreekt van narigheid, van wanhoop, ondergang, maar ook van hoop en opgang. En dan spreekt de Bijbel over waar is het graf van Jozef? Waar zal uiteindelijk het graf van Jozef zijn? Niet in de grot van Machpelah, maar in Sichem. Hier wonderlijk, het leven, het sterven, alles getuigt waarvan, dat in die zegen uiteindelijk God geeft. Jozef, jij rust in Sichem, in het graf, En je mag deel hebben daarin aan het koninkrijk dat zal komen. Waar jij deel aan hebt, aan het koninkrijk. Nou, dat zien we ook. Dat allemaal laster die in de wereld verkondigd wordt over de Joden. Van ze willen de wereldpolitiek en ze willen macht hebben enzovoort. En ze hebben het geld. Dat is allemaal wonderlijk dat je dat ziet, dat Jozef dat eigenlijk belichaamt. Hij is de koning, de onderkoning van Egypte. Hij heeft de koningsheerschappij. Hij beslist alles. Dus in feite zie je wonderlijk dat men, als men de Joden beschuldigt, in feite men begrijpt, geestelijk, dat het een waarheid is, dat die koningsheerschappij er gaat komen. Dus die beschuldiging, zoals je bij Sichem ziet, de narigheid, is tegelijkertijd, het is nog waar ook, maar het is in het licht van de Heer dat er sprake is van hoop. Omdat het gaat om de koningsheerschappij van Yeshua HaMashiach, die is de Ben-Jozef, de zoon van Jozef, en hij is de zoon van David. Hier zie je weer de twee bij elkaar komen. Zoon van Jozef, de leidende knecht des Heren. En de zoon van David, hij die de overwinner is. Hij die als koning terugkomt. Jacob sterft. En hij wordt begraven in de spelonk. Spelonk van Machpela. En wat zien we dan? Dat uit de wereld, Egypte is het toenmalige weer, dat de hele wereld in rep en roer is. Dat de hele wereld als het ware Jacob eer bewijst op een manier dat je denkt, ja, hij was herdersvorst, maar hij wordt geëerd. En wat zien we dan? Dat er gesproken wordt over, dit is een zware rouw van de Egyptenaren. En er staat een woord, bij welke plaats, spreken ze het uit, bij de doornendorsvloer. En opeens zie ik Yeshua. Die hangt aan het kruis. Hij die met doornen gekroond is. Hij die door de dood heen uiteindelijk verhoogd wordt. Steeds getuigt de Torah van wat in het leven en sterven van Yeshua zichtbaar wordt, is het getuigenis. Zo'n kracht door de dood heen. Niet anders dan door de dood heen. Doornen door het vloer. Daar bij die plek. Daar wordt gesproken over zwaar rouw. De wereld zal uiteindelijk hun knieën gaan buigen. Waarom? Omdat ze begrijpen wie Yeshua is. Dat hij als enige de dood heeft overwonnen. En ons het leven geeft voor de hele wereld. Want hij is het lam dat de zonde van de wereld wegneemt. Dit is een zware rouw van de Egyptenaar. Dit is een zware rouw van de wereld. Hij is die de zonde van de wereld wegneemt. Wat zal de wereld nou van vreugde, hè? Uitbarst in vreugde als ze door gaat krijgen wat Yeshua gedaan heeft voor haar, om haar te redden. Als ze niet weet, ja, dan blijven ze gevangen in hun eigen denken. Maar een getuigenis is zo groot, zo geweldig, dat zware rouw inderdaad we zijn. Inderdaad, als we denken aan de dood van Yeshua, weten we hoe verschrikkelijk dat is geweest, dat hij die weg moest gaan. Zware rouw van de Egyptenaren. En dan krijg je weer de verdeeldheid in het huis. De strijd in Pniel, verdeeldheid, Mahanaim. Hier ook weer strijd tussen de broers en Jozef. Want de broers zijn bang. En dat zegt Jozef iets wat heel bijzonder is. Hij zegt, wees niet bevreesd, want sta ik soms op de plaats van God. Hij zegt hier iets wat herhaling is van wat Jacob zegt ten aanzien van Rachel. Neem ik soms de plaats in van God. Hier zien we iets bijzonders. Rachel in haar machteloosheid. Ze krijgt geen kinderen. En is heel boos. Je ziet, ze is verbitterd. Lea, wel kinderen, vruchtbaarheidsmandaat, maar Rachel krijgt geen kinderen. De moederschoot is toegesloten. En dan zegt ze als het ware, geef me kinderen. En Jacob reageert dan: neem ik soms de plaats in van God? Hier is dus Jacob naar Rachel toe. En moet je eens kijken wat de zoon van uitgerekend Rachel zegt naar de broers toe. Wees niet bevreesd, want sta ik soms op de plaats van God. Hier geen bitterheid, maar verdriet. Dat Jozef erom huilt dat zijn broers denken dat hij nu naar de dood van Jacob hen zal straffen, hen zal oordelen. Nou, hoeveel mensen hebben niet het verkeerd beeld van Yeshua, dat gekomen is om te oordelen? Hij is gekomen om te redden. Hij komt terug om te oordelen. Maar als hij gekomen is om te redden, wat betekent dat? Dat het genadetijd is. Want de tijd gaat voorbij, maar hij komt terug om te oordelen. Maar dat reddingsplan is zo geweldig nu, dat we daarom erin moeten gaan staan om te begrijpen met Jozef. Iedereen heeft het recht om het evangelie te horen en niemand veroordeel je. En moet je eens kijken hoe vaak het huis in de kerk, in de christenheid, verdeeld is als het gaat om het reddende evangelie. Dat je het voor jezelf houdt, maar niet het uitdeelt. En begrijpt dat jij gered bent om daardoor anderen te redden. Rachel onvruchtbaar. Maar zij is de moeder van een zoon. Niet alleen de zoon van Lea buigen, maar heel Egypte, heel de wereld. Geweldig. Als Yeshua terugkomt, zal de hele wereld uiteindelijk hem leren kennen als Jozef. Die is de zoon van David. Daar gaan we straks verder op in. Dat is heel interessant, met Salomo. Alles wijst heen naar de komst van de Messias. Maar ook naar het leven van de Messias. De komst en het leven van de Messias. Ga kijken hoe bijzonder, voordat ik dit even ga behandelen, even spreken over dat Jozef aan het eind van zijn leven wordt hij begraven, maar dat die belofte is dat hij uiteindelijk begraven zal worden in het land Kanaan, Sichem. Maar wat zie je nu bij het leven van Jezus, van Jozef? Hij sterft aan het eind van Genesis. En hij wijst heen naar wie? Hij is de redder van de wereld. Ja, toch? Hij is de heiland van de wereld, Jozef. Naar wie wijst hij heen? Naar Jozua. En je ziet dat er een link is tussen Genesis en Jozua. Op welke manier? Dat het eind van Genesis precies samenvalt met het eind van Jozua. Wat dan? Dat er staat dus dat Jozef 110 jaar oud wordt en sterft. Er staat dat Jozua 110 jaar oud wordt en sterft. En er staat dat Jozua uiteindelijk begraven wordt. Maar dat je in Jozua als het ware daar doorheen leest, wie is Jozua? Yeshua. Hij die opstaat, hij die de redder van de wereld is. Hij is de dood doorgegaan en leeft. Hij is gestorven en daardoor is hij de redder geworden. Jozua is gestorven, maar ze waren redder geworden in Jozua. Dus heel gezien van Jozua is het ware vervolg van Jozef sterft en hij leeft in Yeshua, in Jozua. En het eind van Jozua staat, daar staat dat Jozef begraven wordt. Dus je leest daar pas dat hij begraven wordt in Sichem, aan het eind van Jozua. Heel wonderlijk. Zie je steeds, begin van het leven, en hoe wonderlijk het leven van Yeshua zichtbaar wordt in die geschiedenis, wat voortdurend een getuigenis is, wat wordt herhaald, dat je het maar door gaat krijgen, hoe belangrijk dit getuigenis is. Het moet diep in jou doordringen. We gaan kijken naar koningen. En waarom naar koningen? Omdat het gaat over de zoon van David. Salomo. Weer. Het gaat door die lijn. Zoon uit Juda. De zoon van David. Salomo uit Juda. Hij is de zoon van David. Ook maakt de Heer u bekend. dat de Heer voor u een huis zal maken. Het gaat over het huis van Israël. Het gaat over het huis van David. Wanneer uw dagen voorbij zijn en u met uw vader ontslapen bent, zal ik uw nakomeling na u, die uit uw lichaam voortkomt, Salomo, doen opstaan en doen opstaan. Hey, ja. En ik zal zijn koningschap bevestigen. Uw huis en uw koningschap zullen voor uw ogen voor eeuwig vaststaan. Uw troon zal voor eeuwig zeker zijn. Dat is een geestelijk huis. En omdat het huis van David grondvest is op recht en gerechtigheid, moet er iets gebeuren. En dan zien we het volgende. Dat wanneer oorlogsbloed vergoten is in vredestijd, of als David vervloekt is bij de opstand van Absalom, dat dat kwaad moet worden bestraft. Deze nieuwe koning moet zijn troon hebben op recht en gerechtigheid. Dus er moet recht worden gedaan. Oké. Salomo moet als koningrechter het vonnis uitvoeren om zo met het verleden van David in het reine te komen. Als je niet met het verleden in het reine komt, gaat de toekomst niet open. Dus als je denkt aan je eigen leven, kijk naar het verleden, kom het reine met het verleden. En mate dat je dat doet, gaat de toekomst open in je leven. Dan merk je dat je deelt, dat je begrijpt, ik heb deel aan datgene wat komen gaat. Je bent vrijgezet om deel te hebben aan de toekomst. Nou, Salomo heeft geen toekomst, dus hij moet het in de reine brengen. Oorlogsbloed vergoten in vredestijd. Voor wie geldt dat? Voor Joab. Joab die verschillende keren eigenmachtig optreedt en doet tegen de wil van David in wat oorlogsbloed is, vergoten in vredestijd. Dus Joab moest worden gestraft. Hierin zien we een les te voorkomen. Zolang David leeft, is het genade voor Joab en Simei. Als David gestorven is, dan moet de straf worden uitgevoerd. De genade is zolang Yeshua is de Heer in deze wereld. Het lam, en hem gelooft, is dat redding. Maar als hij terugkomt, het oordeel. Zolang David leeft, redding. Maar als hij gestorven is, nieuwe tijd, recht en gerechtigheid. We zien in de voorkomen, Salomo, Yeshua, als de zoon van David, komt terug. Hij is ook de zoon van David, Salomo. Prachtig. Dan is de tijd voorbij. Dan wordt het vonnis uitgevoerd. En dan weten we dat Yeshua zal orde op zaken stellen. Oorlogsbloed, vergoten vredestijd. Wat doet Joab? Hij doet iets wat heel begrijpelijk is. Joab weet, waar moet ik naartoe om verzoening te krijgen? Altaar. En aan koning Salomo werd bekendgemaakt dat Joab naar de tent van de Heer was gevlucht. En zie, hij bevond zich bij het altaar. Altaar, verzoening. En Job gelooft heilig dat hij zijn leven daarmee gered heeft. En wij zeggen, ja, dit heeft een betekenis. Hè? Als je vlucht naar het kruis van Golgotha, dan mag je weten dat er vrijspraak is. Maar ik heb al gezegd, dat is zolang de genadetijd heeft geduurd. Maar Golgotha is voor onze wereld in de reddingsplan zo cruciaal vanwege die redding. Maar die redding is gebaseerd op weet dat jij gered bent en dat er een tijd komt dat die tijd voorbij is. En we zien dat Joab gebruik maakt van de redding, zoals hij gelooft dat hem die geschonken wordt. En dan zie je wat er gebeurt. Koning Salomo zei tegen Benaja, doe zoals Joab gesproken heeft, steek hem dood en begraaf hem. Neem zo het bloed dat Joab zonder reden vergoten heeft van mij en van het huis van mijn vader weg. Bloed spreekt een duidelijke taal. Bloed heeft te maken met onschuldig bloed of schuldig bloed. En waar schuldig bloed vergoten is, is het wat anders dan wanneer onschuldig bloed vergoten is. En wat heeft Job gedaan? Onschuldig bloed heeft hij vergoten. Ze hadden geen schuld. Jacob, David had niet gezegd. En daarmee getuigt dat tegen datgene wat het altijd betuigt, verzoening. Dus wat hij gedaan heeft, staat haaks op de verzoening zoals God die uiteindelijk in het altaar gegeven heeft. Nou, dat is dus ook waarin onze wereld, men moet begrijpen, verzoening is op basis van begrijpen waartoe die verzoening is. Om ook te leven van de vergeving. En wat doet Job niet? Hij heeft geen berouw. Hij beleidt niets met zijn mond. Hij handelt alleen. Hij heeft zijn eigen reddingsplan getrokken. Maar hij spreekt niets uit met zijn mond om vergeving te ontvangen. En daarom stak hem neer, zodat hij stierf. Simei, ook een voorbeeld van, hij heeft verschrikkelijke dingen gedaan. Maar Simei komt David tegemoet als Absalom uiteindelijk verslagen is. En Simei laat zien van dat hij David goedgezind is. Ja, Simei, op jouw manier handel je goed. En David zegt, ik zal jou niets doen. Hij geeft het handen, maar Salomo moet het recht laten zegevieren. Hij vervloekte mij, zegt David, met een verschrikkelijke vloek op de dag dat ik naar Mahanaim ging. Hey. Twee kamp. Twee legers. Hij kwam echter ook naar de Jordaan mee tegemoet. Toen zwoer ik hem bij de Heer, ik zal u niet met het zwaard doden. Als David komt bij Mahanaim, is dat het leger verdeeld is voor hem. Je hebt Israël, Absalom, tegenover David. En je ziet dat het huis van Israël verdeeld is tot de bot. Maar dan komt weer herstel als Absalom verslagen is. Dan wordt het weer één huis, één volk, één herder. Maar hij moet de straf krijgen. En welke straf krijgt hij dan? Dat Simei mag blijven leven in Jeruzalem als hij daar blijft wonen. Maar zo gauw hij uit Jeruzalem gaat, dan ontvlucht hij een soort vrijstad. En dan is hij dus uiteindelijk, mag hij gedood worden. En dat gebeurt ook. Simei wordt uiteindelijk, gaat dus de stad uit. En dan komt ook de straf voor Simei komt op zijn hoofd. Hij wordt ook gedood. Het huis van Israël. Eén herder. Eén kudde. Dat is het grootste verlangen wat Yeshua heeft in onze tijd. Dat dat zichtbaar wordt. Eén kudde. Eén herder. Lam en koning horen onverbrekelijk bij elkaar. Dus als we hebben het over de koning, koning van zijn koninkrijk, in de hemel. Nee, hij is de koning van de Joden. Dus dat betekent dat hij verbonden is met de aarde. Dat hij een koninkrijk op aarde vestigt. Nou, als je blijft geloven dat hij een koninkrijk in de hemel heeft, dan is dat niet, totaal niet de lijn van het eerstgeboorterecht. Het eerstgeboorterecht is op de aarde, zal die koningsheerschappij zichtbaar worden. Openbaring, dat is hetzelfde zien. Twee groepen, twee kampen, Mahanaim. Welke twee kampen? De getelden en de ontelbaren. De getelden, 144.000. Ze worden verzegeld. Welke zijn die 144.000? Dat zijn de stammen van Israël. En daarbuiten de ontelbare, de grote scharen. Wie is de grote scharen? Het is eigenlijk een beeld van hoe Efraïm in de wereld dat mensen getrokken heeft om die God van Israël te aanbidden. Ontelbare scharen. En hoe zien we dan dat het oordeel zichtbaar wordt? In die wereld waar God de Shomer Israël is, 144.000 worden verzegeld. En wie worden verzegeld? Ook de ontelbare scharen. De scharen van allen die weten wie God is. God oordeelt. Boven het oordeel als de Vader. Onder het oordeel als de Zoon. En binnen ons het oordeel als de Heilige Geest. Belangrijk. De Vader heeft zijn Zoon gestuurd om het oordeel zelf te dragen. Dus daarom, onder het oordeel, de Zoon heeft het oordeel zelf gedragen. Maar de Vader moet de wereld oordelen, omdat de wereld ongehoorzaam is. Maar in de Zoon zien we het wonderlijke dat hij het oordeel draagt. Dat is het reddingsplan. Dat zien we als volgt naar voren komen. We lezen, breng geen schade toe aan de aarde, en ook niet aan de zee en de bomen, totdat wij de dienaren van onze God aan hun voorhoofd hebben verzegeld. Wie zijn de dienaren? De 144.000 kinderen Israëls. God van Israël is een vader voor zijn volk. Ze worden verzegeld. Dan gaan we kijken naar de Zoon. We lezen, en ze riepen met luide stem, de zaligheid is van onze God die op de troon zit en van het Lam. Waar de gelovigen in de wereld weten van Yeshua ben Jozef, het Lam, het Lam van de wereld dat de zonde wegneemt, daar zien wij dat erkend wordt, wie is die God die op de troon zit? Hij is het Lam. Hier zien we hoe het Lam en de koning bij elkaar horen. Zoals ik steeds heb uitgelegd, het is één huis, huis van Israël, niet verdeeld. De verlosten uit alle volken zijn verzegeld. Ja, in Yeshua. En binnen in ons het oordeel als de Heilige Geest. Heel bijzonder als Jozef weent, zijn broers hem verdenken dat hij hen zal vergelden, dan weent hij. Het is waar het werk van de Ruach HaKodesh, die troost. Waar je troost ontvangt, is dat het oordeel, dat de macht van het oordeel is door de Heilige Geest, alleen maar troost. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. Prachtig. Hoe je ziet, boven het oordeel, onder het oordeel, en de Geest die troost. En Jozef mag zijn broers troosten. God zal naar jullie omzien. En dat is ook, laat ik zeggen, wat zichtbaar mag worden naar het Joodse volk toe. Hoe kunnen zij getroost worden? Door de Ruach HaKodesh. Hoe kan die Ruach HaKodesh werken? Als je het woord serieus neemt en begrijpt dat door ons heen Yeshua als de Heer kan doen waartoe de Vader uiteindelijk hen geroepen heeft. Om een volk te zijn dat apart gesteld is. Het kan alleen maar door de Yeshua die onder het oordeel was, maar in ons die Ruach HaKodesh. Het is zo belangrijk dat je die Ruach HaKodesh hebt als trooster in je, zodat het getuigenis zo groot is dat Yeshua daardoor zijn volk kan troosten. Zoals Jozef zijn broers troost, zo wil Yeshua zijn volk troosten. En dat gaat spoedig gebeuren. Dat Yeshua zich laat zien aan zijn volk als Jozef ook. Als Messias ben Jozef, beter gezegd. Dat begrijp je nog beter. Hij is het Lam. Het Lam wat in het offer dit volk dat zoveel heeft moeten lijden. In het offer zo krachtig kan spreken dat zij verlost worden van wat een gapende wonden zijn. Je kunt zeggen gapende wonden, een gat in hun leven, omdat ze zulke verschrikkelijke dingen hebben meegemaakt. En het staat er, Uit de stam Jozef waren er 12.000 verzegeld. Hé, niet gesproken van Efraïm, niet gesproken van Manasse, waarom Jozef? Waarom zou staan Jozef? Het heeft hiermee te maken dat Jozef de uitverkorene is. En via Jozef gaat het naar Efraïm en Manasse, maar dat Jozef in zijn leven gedaan heeft, wat uiteindelijk wel gevallig was. Hij gehoorzaamde. Hineni. Dat zien we niet bij Efraïm. Dat zien we niet bij Manasse. Je ziet als het ware dat de openbaring teruggevallen wordt op de oorsprong van in Jozef heb ik mij wel behagen. Efraïm is mijn troetelkind, maar Jozef, ja, Jozef. En moet je kijken hoe Jozef en Jacob ook, die relatie, hoe sterk die is. Hè? Hoe Jozef zo verbonden is met zijn vader. Prachtig beeld van de zoon en de vader. Yeshua en de vader. Zo verbonden. Zo onverbrekelijk verbonden dat Yeshua niets liever wil dan doen wat de vader wil. Jozef wil niets liever doen wat de vader wil, wat Jacob wil. We zien het ook zo uitgebeeld in de tekst. Hoe wonderlijk dat is dat die twee met elkaar verbonden zijn. En in die liefde mogen ze maar een beroep doen op de Heer zeggen, u hebt gedaan naar uw woord, dat u Jozef laat zien, een geschiedenis zo kostbaar. Tranen. In Yeshua laat u zien de tranen van hem om zijn volk. De tranen van hem om uiteindelijk dit volk te verlossen. Waarvan? Van zoveel wat zij in de wereld ervaren hebben. Om wanhopig van te worden. Sichem. Wanhoop. Maar de Heer maakt van die wanhoop hoop. Dat is het wonder van de Heer. Dat hij het kan omkeren. Hij kan het ten goede leiden. Jozef. Hij was zijn broers goedgezind. Hij had het anders kunnen doen. Hij was vol vergeving. En dat wij zo in de naam van Yeshua bidden voor zijn volk en zeggen, Heer, u bent Shomer Yisrael. Laat zien in deze tijd dat u die ene herde bent, want wij zijn verbonden met uw volk en weten door uw Torah dat de getuigenis zo krachtig is dat we zeggen, Juda, jouw broers zullen jou prijzen. Want Juda betekent, ik zal de Heer loven. Amen.